Goedemorgen. Toen ik een paar weken terug op het eiland Malta was om ontmoetingen te hebben met onze broers en zusters uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. We kwamen samen in een baai waar Paulus ooit volgens de legende is aangespoeld. U weet het verhaal uit Handelingen toen die schipbreuk leed. Wij kwamen samen aan de St. Paul's Bay, zoals het heet. En we hadden daar ontmoetingen met elkaar om te kijken, als wij nu, nadat ik natuurlijk in Zuidelijke Afrika 20 jaar ben bezig geweest om mensen warm te maken om zending te gaan bedrijven naar Noord-Afrika, denk ik, misschien is het onderhand tijd om eens mensen daar te gaan ontmoeten om eens te kijken waar die zendelingen dan wel geplaatst zouden kunnen worden. Ik had namelijk geruchten gehoord dat de Tunesische regering 10.000 gesubsidieerde plaatsen aan universiteiten heeft opengesteld voor studenten uit Zuidelijk Afrika. Ik dacht, wat een prachtige gelegenheid voor christenstudenten om een getuigenis te worden in zo'n moslimland. Dus dat is eigenlijk een beetje de opzet geweest en daar gaan we ons de komende tijd ook wat meer op richten. Het was heel erg fijn om te horen dat een van de studenten die ik een paar jaar terug heb opgeleid in Tanzania al in Tunesië is aangekomen met dat doel om daar zending te bedrijven. Dus het is leuk om zo'n verhaaltje vast te kunnen vertellen. Toen ik een paar dagen later aan het eind van de conferentie door de straten van het hoofdstadje Valletta dwaalde, kwam ik een groot standbeeld tegen van Paulus. Met zo'n prachtig aureool op zijn hoofd, want u weet waarschijnlijk Malta is 90% Rooms-Katholiek. Met heel veel heilige vereering en Paulus prijkte daar op de hoek van een straat, op een grote sokkel. En ik stond daar zo eens naar te kijken, ik denk, had je vast omgedraaid in je graf als je gezien had hoe je hier aanbeden wordt, terwijl je er mee voor gekomen was om het evangelie te verkondigen, om te zorgen dat de Heer Jezus aanbeden wordt. Maar zo gaat dat helaas vaak. Wel heeft me dat op het idee gebracht om eens wat dieper te gaan kijken naar het leven van Paulus. En ik wil u vanmorgen daarin deelgenoot maken. Door wat te gaan kijken naar het vroege deel van zijn leven en het eerste wat hij zoal geschreven heeft. Het leven van Paulus. En we beginnen met een inleiding naar de Galatenbrief. Het is mij vaak heel erg opgevallen dat het moeilijk is om in het nieuwtestamentische verhaal een duidelijke lijn te vinden. Natuurlijk, we hebben de evangeliën. Die zijn niet chronologisch, althans niet helemaal. Dan hebben we het boek Handelingen. En ook daarin zijn elementen die niet letterlijk die niet precies in de volgorde staan waarin ze uiteindelijk hebben plaatsgevonden. Een deel van je gegevens moet je halen uit de brieven van Paulus, wil je geleidelijk aan het verhaal compleet krijgen. En dan zijn er nog een paar historische landmarken die het soms wel helpen om het te verstaan, maar ook soms ingewikkeld maken. Nou, ik heb geprobeerd om uit de vele gegevens die er zijn een paar te selecteren waar ik u even wat over wil vertellen vanmorgen. Als we het eerste wat we horen over Paulus komt voor aan het eind van Handelingen 7. Waar Paulus omschreven wordt als een jonge man. Nou, als ik aan een jonge man denk, dan denk ik aan iemand die zo tussen de 25 en 30 is. En het verhaal van Jezus eindigt ongeveer, en ook daarover zijn de meningen verdeeld, maar als we ervan uitgaan dat het verhaal van Jezus' bediening eindigt in het jaar 30, met zijn dood en opstanding en hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest, het begin van de gemeente, dan kunnen we ervan uitgaan dat het ongeveer een jaar of drie later is geweest dat Paulus tot bekering gekomen is. En daarmee gaan we kijken naar het Jeruzalem hoofdstuk van de vroege kerkgeschiedenis. Ik heb de handelingen en de brieven op een wat andere manier ondergebracht. We beginnen met het Jeruzalem hoofdstuk, omdat In het begin, het accent ligt op de eerste christengemeente in Jeruzalem. Dat is waar het verhaal begint. En dat is ook waar Paulus op een gegeven moment heel ongemerkt opduikt, op het moment dat daar al een paar jaar lang een behoorlijke vervolging tegen de gemeente geweest is, waarin hij zich ook heel erg goed kan vinden. Maar dan op de weg naar Damascus ontmoet de Heer hem in waarschijnlijk het jaar 33 en de rest weet u, dat is geschiedenis. Paulus komt daar tot bekering op de weg naar Damascus en het eerste wat hij te horen krijgt van Ananias, dat ziet u in Handelingen 9 vers 16, is hoeveel hij lijden mag voor het evangelie om dat te verkondigen in de wereld. Nou, dat is toch wel een hele merkwaardige manier van tot bekering komen als je er even bij stilstaat. Je hebt een hele tijd een levenskoers gevaren waaruit ineens door goddelijke openbaring blijkt dat het totaal verkeerd is. Dan kom je tot je zinnen en na een dag of drie ben je net een beetje bijgekomen en je hebt besloten om die Heer niet langer tegen te werken. En dan komt er een broeder op bezoek en die komt je vertellen hoeveel je lijden moet. Nou, welkom in de christelijke familie, zou ik zeggen. Nou, als je het leven van Paulus bekijkt, dan blijkt dat inderdaad een lang leven te zijn met heel veel vrucht, maar ook met heel veel lijden. Als hij in Damascus tot bekering gekomen is en hij heeft zijn gezicht weer teruggekregen, want hij was blind voor een paar dagen, dan begint hij al heel snel naar de synagoges te gaan en gaat hij Jezus Christus verkondigen. En als u de verhalen leest in Handelingen, dan ziet u dat zelfs in die eerste paar maanden in Damascus er al aanslagen op zijn leven gepleegd worden. Hij moet wel een hele radicale omkering hebben meegemaakt. Korte tijd daarna vlucht hij, zoals u weet, door dat hij in een mand over de muur gelaten wordt. En hij wijkt dan uit naar wat hij later Arabië noemt. In de gelaten brief zullen we straks lezen dat hij een bepaalde tijd doorbracht in Arabië. We moeten ons voorstellen, dat is het huidige Jordanië. Dat is waar hij 3 jaar lang met de Heer is omgegaan in vertrouwelijkheid en waar hij een buitengewone openbaring heeft gekregen over het leven, het werk van de Heer Jezus en hoe het evangelie in elkaar zit. Hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij heeft niet met mensen gesproken. Hij heeft het evangelie ontvangen door openbaring. Dat lezen we vaak terug in zijn beschrijvingen. Ik geloof dat ik hier het lichtje uitgedaan heb. Geeft niet, ik kan het zo ook wel zien. En nadat hij 3 jaar lang in Jordanië heeft doorgebracht en daar openbaringen heeft gekregen van de Heer Jezus, gaat hij uiteindelijk Jeruzalem opzoeken. En in het jaar 36 bezoekt hij dan eigenlijk alleen maar Petrus, want de rest van de gemeente was grotendeels bang om hem te ontvangen. Hij heeft daar alleen Petrus en Jacobus, de halfbroer van Jezus, ontmoet voor ongeveer 2 weken. Daar schrijft hij over in Handelingen 9 vers 30 lezen we dat van Lucas. En in Galaten 1 wat we zo dadelijk zullen lezen. Korte tijd daarna vertrekt hij naar Tarsus waar hij vandaan kwam. En heeft ongetwijfeld zijn ambacht van tentmaker uitgeoefend in een lange stille periode. Ik weet niet of u dat weet, maar er is een periode van ongeveer 9 jaar geweest dat Paulus na zijn tijd in Arabië geheel ondergedoken lijkt, althans voor zover het de Bijbelse openbaring betreft. En hij duikt dan uiteindelijk pas weer op in het jaar 46 als Barnabas vanuit Antiochië, waar hij in de gemeente, een grote heidengemeente, werkt. Paulus gaat ophalen en hem uitnodigt om met hem mee te werken in Antiochië. Omdat die gemeente zo groot geworden is dat ze daar het werk niet aankunnen. Zo langzamerhand merken we dan in het midden van het boek Handelingen dat het accent verlegd gaat worden. Jeruzalem is niet langer het centrum van het christendom alleen. Het verschuift langzamerhand naar Antiochië. En dan zien we dat in de periode vanaf ongeveer het jaar 41, toen die gemeente gesticht werd, dat daar het Antiochië hoofdstuk begint. Het Jeruzalem hoofdstuk is daarmee niet afgelopen, maar het begint wel een verschuiving te vertonen, omdat de christelijke gemeente, die tot dan toe bijna geheel alleen Joods was en beschouwd werd als een sekte van het judaïsme, dan blijkt ineens dat er een gemeente is in Antiochië, ongeveer 500 kilometer ten noorden van Jeruzalem. We hebben het dan over Antiochië in Syrië. De stad heet tegenwoordig Antioch. Als je vanaf Tarsus de kust naar het oosten verder afrijdt, dan zie je op een gegeven moment een bord rechtsaf naar Antioch. Dat is waar de Middellandse Zee de bocht maakt, als u zich de kaart kunt voorstellen, waar Turkije overgaat in Syrië. Op die plek was een gemeente ontstaan. En de vraag is, waar komt nou die gemeente vandaan? Kom ik zo meteen op. Jeruzalem had er in ieder geval niets mee te maken, want tot Handelingen 7 wordt het evangelie alleen uitgedragen in Jeruzalem. Er is inmiddels een hele grote gemeente ontstaan. We weten dat die vele duizenden mensen groot moet zijn geweest, en dat is waar ook de meeste van de apostelen zich mee bezig hielden, met de zorg voor die gemeente. Dat is waar de eerste 7 hoofdstukken van het boek Handelingen over gaan. Tot die tijd is er niets anders gebeurd dan alleen monoculturele, lokale evangelisatie in de stad waar het ontstaan is. En de gemeente had een heel erg Joods karakter. Dat wil zeggen dat alle gelovigen in Christus, die waren vanwege hun culturele, religieuze achtergrond besneden. Dus dat hoefde ook helemaal geen discussiepunt te zijn. En omdat ze natuurlijk ook allemaal gewend waren om de wet van Mozes na te leven, was daar zo'n eenduidigheid in cultuur en religieuze achtergrond, dat daar helemaal geen problemen waren. Maar nu plotseling blijkt er 500 kilometer verderop een gemeente te zijn die ook uit heidenen, waar ook een groot deel heidenen zijn. En dan wordt Barnabas vanuit Jeruzalem naar Antiochië gestuurd om eens poolshoogte te gaan nemen. Nou, we hebben Barnabas leren kennen als een man die een hele ruime opvatting heeft, die een groot hart heeft, die veel liefde heeft, die open staat voor wat de Heilige Geest aan het doen is. En Barnabas gaat er naartoe en ontdekt dat er een gemeente is met een overgroot deel aan heidenen, Grieks sprekende en andere niet-Joden. En hij komt tot de conclusie dat het dus kennelijk mogelijk is dat je gelovig kunt worden zonder dat je een Joodse achtergrond hebt. En Barnabas verheugt zich grotelijks in het werk wat de Heer aan het doen is in Antiochië, stuurt een heel positief bericht naar Jeruzalem, en daar blijft het voorlopig even bij. Hij werkt daar een behoorlijk aantal jaren en uiteindelijk nodigt hij Paulus uit om daar te komen. Dus in het Antiochië hoofdstuk vragen we ons af, waar komt die gemeente nou vandaan? Als we Handelingen 13 lezen, dat is waar Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis worden uitgestuurd, dan zien we dat er 2 mensen zijn die zich met het leiderschap van de gemeente bezighouden. De een is Lucius van Cyrene en de andere is Simon, genaamd Niger. Een hele politiek incorrecte bijbelvertaling zou hebben gezegd Simon de Neger. Hij zou dus een zwarte man geweest moeten zijn, volgens de beschrijving van zijn naam. Nou, en Cyrene is een plaats die in het hedendaagse Libië is gesitueerd. Dus met een zwarte man en een Libiër, en we nemen dan aan dat die waarschijnlijk niet zwart is geweest, maar ook dat is niet onmogelijk, moeten dat dus mensen zijn geweest die tot bekering zijn geleid door Joden die ooit vanaf de Pinksterdag het evangelie weer mee naar huis genomen hebben. En die dus ook in Libië terechtgekomen zijn, daar het evangelie hebben verkondigd. En daar de gelovigen die daar ontstaan zijn, zijn dan zending gaan bedrijven in Antiochië. Dat is een hele logische conclusie als je ziet hoe het verloop van die eerste jaren heeft plaatsgevonden. Dus daar is die gemeente waarschijnlijk gesticht door Noord-Afrikaanse zendelingen. En ik vertel dat verhaal altijd graag aan Afrikanen, want Afrikanen die willen nog wel eens geloven dat het christendom de religie van de blanken is. En ik vertel ze dan altijd van nou, ik wil jullie er even op wijzen dat de eerste keer dat het evangelie buiten de Aziatische grenzen terecht kwam, kwam het in Noord-Afrika terecht. En de eerste zendelingen die werden uitgestuurd waren Noord-Afrikanen. Als ik dit vertel aan mijn Noord-Afrikaanse broeders, dan zeggen ze, ja, dat weten we al lang. Maar in Zuidelijke Afrika is dat echt niet bekend. Dus het is erg bemoedigend voor ze om te kunnen zien dat er zelfs al een zwarte zendeling was, lang voordat het evangelie in blank Europa verkondigd werd, laat staan dat er daar vanuit zending bedreven werd. En dan in het jaar 47, nadat ze daar een jaar bij elkaar gekomen zijn, en dan zijn we inmiddels aangeland in Handelingen 13, dan worden Paulus en Barnabas uitgestuurd op hun eerste zendingsreis en ze vertrekken naar Cyprus in gezelschap van Lucas, want die schrijft het verhaal, zoals u weet. En ze nemen ook Johannes Marcus mee. Nou, over Johannes Marcus is een heleboel te zeggen. Dat wil ik vandaag maar even buiten beschouwing laten. Anders dan ga ik te veel uitweiden op zijpaadjes. Maar dat de deelname van Johannes Marcus heeft niet zo lang geduurd. Die heeft de tocht over Cyprus meegemaakt. Maar toen het besluit viel om over te varen naar Turkije, naar Klein-Azië, toen heeft Johannes Marcus afgehaakt, waarschijnlijk omdat hij begreep dat er veel vervolging hen te wachten stond op het vasteland. En dat bleek ook, want wij gaan nu het Galatische hoofdstuk in. Zoals gezegd, we zijn aangekomen in het jaar 47. En in die tijd is Paulus samen met Barnabas en Lucas ongeveer 2 jaar op reis. En ze stichten gemeenten in de provincie Pisidië. Daar was ook een stad die Antiochië heette, namelijk Antiochië in Pisidië. En vlak over de grens met Pisidië begon de provincie Galatië. Dat waren dus Romeinse provincies van Klein-Azië. Romeinse provincies die deel uitmaakten van het Romeinse Rijk. Ook was Galatië een landstreek in Midden-Turkije. En de gemeentes die Paulus stichtte, die bevonden zich een groot deel ten zuiden van Ankara, het huidige Ankara. En dat was dus Zuid-Galatië, terwijl de streek die opliep tot aan de Zwarte Zee, dat was dan Noord-Galatië. Paulus en Barnabas, die zijn op hun eerste zendingsreis in de jaren 47 en 48, misschien begin 49. En dan komen ze terug in Antiochië. Maar in die tussentijd, en dat leest u in Handelingen 13 en 14, hebben ze 4 gemeenten gesticht. In Antiochië en Pisidië, in Derbe, in Lystra en in Iconium. Ik zeg het natuurlijk weer in de verkeerde volgorde, maar dat maakt nou even niet uit. Als we dus de brief aan de Galaten lezen, dan bedoelt Paulus daarmee de 4 Galatische gemeenten die hij heeft gesticht. Eentje eigenlijk in Pisidië, maar die adresseert hij niet apart. De brief aan de Galaten die hij schrijft, schrijft hij aan al die 4 gemeenten die hij gesticht heeft. Hoe ging Paulus te werk? Niet zoals de meeste Afrikanen dat tegenwoordig doen, om te gaan evangeliseren in een dorp, mensen tot de Heer te leiden en dan een gemeente te starten en daar vervolgens de voorganger van te worden. Dat was niet de wijze waarop Paulus werkte. Paulus die maakte zijn bekeerlingen tot discipelen en na verloop van een paar weken of een paar maanden, hoe lang hij verbleef in een plaats was meestal afhankelijk van of hij vroeg of laat de stad uitgeschopt werd. of moest vluchten. Maar in die tijd maakte hij zijn bekeerlingen tot discipelen. Hij leerde ze onderhouden alles wat Jezus ze geboden had. En liet ze achter onder de zorg van de Heilige Geest. Dan zou je zeggen van, was dat nou niet gevaarlijk? Was dat nou niet vragen om moeilijkheden? Betekende het nou niet dat er allerlei oud-heidendom en dwaalleringen weer zouden insluipen? Paulus trok zich daar niets van aan. Hij ging weg. Hij droeg de mensen op aan de zorg van de Heilige Geest. En kwam na verloop van tijd weer terug. En ja, er waren problemen. Maar nee, Paulus werd nooit voorganger van een plaatselijke gemeente. Nou, voor de meeste Afrikanen die ik deze dingen vertel, is dat een enorme openbaring. Omdat ze plotseling beginnen te ontdekken dat Paulus' werkwijze toch wel wat afwijkt van hoe ze dat meestal zelf doen. Op die reis, zoals u weet, hebben ze nogal het een en ander te stellen met de lokale bevolking. Er is een keer de situatie dat ze gestenigd worden. Ze dreigen aanbeden te worden als Romeinse goden. Ze hebben een heleboel narigheid mee te maken. Ze hebben problemen met de Joden die jaloers zijn. En ze hebben heel wat lijden te verduren door het vestigen van deze gemeenten in de landstreek Galatië. Uiteindelijk, als ze 2 jaar zo onderweg geweest zijn en weer teruggekeerd zijn in Antiochië in Syrië, dan komt Paulus op de een of andere manier, en we weten niet hoe, ter oren wat zich ondertussen in die gemeentes heeft afgespeeld. Of die een brief gehad heeft, of dat er iemand uit een of meerdere van die gemeentes naar hem toegekomen is en hem mondeling heeft ingelicht, dat weten we niet. Daarover schrijft hij niks. Maar op een gegeven moment zien we wel dat hij begint om de gelaten brief te schrijven. Nou, we komen er zo meteen op terug, op die gelaten brief. Maar wat zich heeft afgespeeld in Galatië was niet leuk. Er waren namelijk een aantal christelijke zelfgemaakte zendelingen van judaïstische achtergrond uit Jeruzalem naar Galatië gereisd. En die hadden in die gemeentes verkondigd dat redding op grond van geloof in Jezus Christus door genade alleen is niet genoeg. Als jij denkt dat je een christen bent, zeiden ze, door alleen maar in Jezus te geloven heb je het mis. Dat kan niet zijn. Je kunt niet gered worden zonder besneden te zijn en je te houden aan de wet van Mozes. Wat ze in feite zeiden is, jullie heidenen moeten niet alleen christen worden. Jullie moeten eigenlijk worden zoals wij. Jullie moeten eigenlijk het Joodse geloof aanhouden. En dat deden ze met zoveel overtuiging dat ze een heleboel verwarring hebben gesticht in die 4 gemeenten in Galatië. En toen Paulus daar op een gegeven moment daarvan hoorde, hij was dus in Antiochië in Syrië, toen werd hij razend. Zullen we eens even lezen? Ik heb het niet op het op de sheet gezet, dus ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft. En ik lees uit het boek. Het voordeel van het boek is dat er een leuk inleidingje op de gelaten in staat, die heel goed en kort samenvat wat ik u nu sta te vertellen. Sorry. Gelaten 1. De apostel Paulus en alle christenen die hier bij mij zijn, aan de gemeente in Galatië. Ik ben niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood heeft laten opstaan. De genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus wens ik u toe. Christus heeft zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven om ons te bevrijden uit de macht van de hedendaagse slechte wereld. Hij deed daarmee de wil van God onze Vader, die daarvoor altijd en eeuwig geëerd en geprezen zal worden. Amen. Tot zover is die beleefd. Maar nu komt het. Ik ben verbaasd dat u mijn woorden zo vlug naast u hebt neergelegd en een ander evangelie gelooft. God heeft in zijn liefde en goedheid door Jezus Christus eeuwig leven gegeven en nu gelooft u een boodschap die niet van God is. U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand aankomt met een andere leer dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte. Zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. Ik zeg het nog eens. Als iemand u een andere leer brengt dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, moet u hem uit de weg gaan. Zo iemand is een vloek. Ze zeggen wel eens van ons Nederlanders dat we bot zijn. Maar Paulus kon er ook wat van. Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. U moet weten, broeders, dat het goede nieuws dat ik bekend maak niet door mensen is bedacht. Ik heb het van niemand minder dan Jezus Christus ontvangen. Hij heeft het mezelf geopenbaard. Ik heb het niet van mensen. U hebt wel gehoord wat ik heb gedaan toen ik nog aanhanger van de Joodse godsdienst was. Ik heb de christenen fanatiek vervolgd en geprobeerd hen uit te roeien. Ik was één van de vurigste Joden van mijn leeftijd en deed mijn uiterste best de tradities van onze voorouders te handhaven. Maar toen vond God dat de tijd gekomen was dat zijn zoon in mij kwam wonen. Al voor mijn geboorte had hij dat besloten. Wat een genade! Hij wilde dat ik het goede nieuws van zijn zoon bij de andere volken bekend zou maken. Ik ben er niet onmiddellijk met iemand anders over gaan praten. Zelfs niet met de mannen in Jeruzalem die al voor mij apostel waren. Nee, ik vertrok naar Arabië en keerde daarna naar Damascus terug. Pas na 3 jaar ging ik naar Jeruzalem om Petrus te leren kennen en ik logeerde een week of 2 bij hem. De enige andere apostel die ik toen ontmoet heb, was Jacobus, de broer van onze Heer. Denk nu niet dat ik lieg. God weet dat ik de waarheid spreek. Daarna ben ik naar Syrië en Cilicië gegaan. En nog steeds wisten de christenen van Judea niet hoe ik eruit zag. Het enige wat ze over me hoorden, was dat de man die hen vroeger vervolgde, nu zelf het goede nieuws van het geloof in Jezus Christus bekend maakte. Het geloof dat hij vroeger probeerde uit te roeien. En ze prezen God voor wat met mij gebeurd was. Dat is Galaten 1. Als je naar je Nieuwe Testament kijkt, dan kom je een volgorde van brieven van Paulus tegen die op zijn zachtst gezegd hoogst verwarrend is. Omdat die namelijk niet is in de volgorde waarin Paulus ze geschreven heeft. Stelt u zich voor dat ik hier een telefoontje ga plegen met mijn vrouw. Dan kunt u allemaal horen wat ik zeg of wat ik vraag, maar u kunt niet horen wat zij zegt. En zo zijn er een aantal gesprekken. Dan gaan we die gesprekken, althans de kant die u kunt horen, die gaat u op papier zetten. En dan zijn er een aantal gesprekken waarvan u alleen maar die ene kant kunt horen en waarvan u alleen maar kunt gokken wat er aan de andere kant gezegd is. Die papieren, die husselen we dan allemaal door elkaar en dan zijn we vergeten wat nou de goede volgorde was. Dus wat doen we? We gaan die gesprekken neerleggen op orde van lengte. Het langste gesprek eerst, dan een iets kortere en het kortste gesprek aan het eind. Kunt u me volgen? Als je dat nou doet, zou dat helpen om een begrip te krijgen van de hele conversatie die zich over 6 gesprekken heeft afgespeeld? Of zou het verwarrend zijn? Ik denk dat het heel verwarrend is. Nou, dat is nou precies wat er gebeurd is. Degene die de volgorde van de nieuwtestamentische boeken hebben vastgesteld, die hebben de brieven van Paulus geordend in orde van lengte. En daarom komt u eerst de Romeinenbrief tegen. Maar ja, de Romeinenbrief is geschreven in het jaar 57. Vervolgens komt u de eerste en de tweede Korinthebrief tegen. Die geschreven zijn respectievelijk in 55 en 57. Maar ja, Paulus was al in 47 op reis gegaan. Hoe zit dat nou? Dan op een gegeven moment dan komen we bij Galaten terecht. Terwijl Galaten heeft hij geschreven in 49. Nou, u ziet het al. Die hele volgorde die klopt gewoon niet. Wil je nu het verhaal van Paulus zoals dat tot ons komt door de brieven naast het boek Handelingen kunnen leggen, dan doe je er goed aan om al die brieven in de juiste volgorde te lezen. Dus, als we het over Galaten hebben, dan hebben we het over niet alleen de eerste brief van Paulus, we hebben het zelfs over het allereerste stuk Nieuwe Testament dat ooit geschreven werd. Want de evangeliën, die natuurlijk in tijd zich eerder afgespeeld hebben, die zijn pas later opgeschreven. Pas tussen de jaren 60 en 70 naar algemeen wordt aangenomen. Maar Paulus die schrijft dus in het jaar 49 zijn eerste stuk Nieuwtestamentische openbaring. Dus wat wij hier gelezen hebben is qua tijd het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. Niet qua verhaalvolgorde uiteraard. Maar als we het alleen over het leven van Paulus hebben en we willen zijn hele oeuvre, zijn hele werken naast het boek Handelingen kunnen leggen, dan moeten we de goede volgorde van de brieven aanhouden. Als hij Galaten geschreven heeft, dan komt hij bij zijn tweede en derde brief terecht en dat zijn 1 en 2 Thessalonicenzen. Zijn we al bij de goede volgorde? Ja. 1 en 2 Thessalonicenzen. Die schreef hij toen hij net in Korinthe was aangekomen op inmiddels zijn tweede zendingsreis en vermoedelijk ongeveer in het jaar 50. Als hij later weer elders werkt, dan schrijft hij als vierde en vijfde brief zijn 1 en 2 Korintiërs. De eerste schrijft hij uit Efeze en de tweede vanuit Macedonië, respectievelijk in de jaren 55 en 57. In datzelfde jaar, 57, schrijft hij ook naar de Romeinen. Die brief schrijft hij ook vanuit Korinthe. En dan schrijft hij een aantal jaren niet, dan komt er nogal het een en ander tussen. Onder andere zijn derde zendingsreis, die uiteindelijk, zoals u weet, eindigt in Jeruzalem waar hij wordt gearresteerd. En dat is zo ongeveer in het jaar 59. Ik loop nu even op de zaken vooruit, ik kom er straks op terug. En dan wordt hij na 2 jaar aan het lijntje gehouden te zijn door Porcius en Festus, uiteindelijk verscheept naar Rome. En in die winter van 60 op 61 leidt hij dan schipbreuk en komt op Malta terecht. Korte tijd later, in het voorjaar van 61, komt hij in Rome aan, waar hij zijn eerste gevangenschap meemaakt van 2 jaar tijd in zijn eigen gehuurde woning. En dat is waar het boek Handelingen ophoudt, maar nog niet het leven van Paulus. Dus wat we verder van Paulus willen weten na het jaar 61, daar moeten we voor vertrouwen op de rest van zijn brieven. In die eerste gevangenschap in Rome heeft hij 4 brieven geschreven. De eerste was aan de Filippenzen. De tweede en de derde, die gingen perzelfde koerier naar dezelfde stad, en wel Colosse. Want Filemon was namelijk leider van een huisgemeente in Colosse. En Colosse behandelt dan de leerstellige gemeente, dingen die de gemeente weten moest. En Filemon was de leider van de gemeente en daarmee had Paulus een meer persoonlijk appeltje te schillen, zoals u weet. Ten slotte, voor hij wordt vrijgelaten van zijn eerste gevangenschap, schrijft hij zijn Efezebrief. Zo tussen het jaar 63 en 65 is Paulus dan weer vrij geweest, heeft gereisd. En wat we daar uit die periode weten, dat kunnen we alleen maar te weten komen uit de brieven aan Timotheus, Titus en de laatste Timotheusbrief. U ziet dus wel dat de volgorde totaal anders is. Als u zichzelf nou wilt helpen om het een beetje makkelijker te maken, om die brieven in de goede volgorde te lezen, dan schrijft u onder Galaten 6 aan het eind van die brief, ga naar 1 Thessalonicenzen. Aan het eind van 1 Thessalonicenzen 5 schrijft u, ga naar 2 Thessalonicenzen. Nou, dat is niet moeilijk, want die staan nou toevallig wel in de goede volgorde. Aan het eind van 2 Thessalonicenzen 3 schrijft u dan, ga naar 1 Korinthe. Nou, vervolgens komt 2 Korinthe, dan komt Romeinen en zo kunt u dat bij iedere brief erbij schrijven. Ik ben dat al een paar jaar aan het doen op die manier. Met, en dat moet ik er eerlijk bij zeggen, wel het gevolg dat als ik nu wat op moet zoeken in het Nieuwe Testament, de goede volgorde zo in mijn hoofd zit, dat ik nog wel eens even zit te treuzelen met het vinden van de juiste passage in het Nieuwe Testament in de verkeerde volgorde. Maar ik hou altijd van het snappen hoe een verhaal chronologisch in elkaar zit. En u heeft ongetwijfeld opgemerkt dat er duidelijke links liggen tussen het boek Handelingen en de brieven van Paulus. Als u nou het boek Handelingen ongeveer als chronologisch gegeven aanhoudt en datzelfde doet bij de brieven van Paulus, dan krijgt u veel meer inzicht als u daar ook nog jaartallen aan kunt verbinden. Nou ja, en wat u weten wilt, dat kunt u me altijd vragen. Ik heb me hier heel erg beperkt vanwege het feit dat dit geen bijbelschoolcursus is, om het allemaal in zijn juiste perspectief te zien. Ik vond het gewoon leuk om u dat nou allemaal eens te vertellen, want dat zijn geen dingen die normaal in een preek naar voren komen. Als we naar, en dan komen we bij de volgende dia terecht, als we nou kijken naar de structuur van de Galatenbrief, die is eigenlijk heel simpel. Galaten heeft 6 hoofdstukken en dat zijn er 3 maal 2. Het eerste stukje, hoofdstuk 1 en 2, is het historische gedeelte waar Paulus heel veel teruggrijpt op de geschiedenis. Dat hoorde u net al in de lezing en hoofdstuk 2 gaat daar nog een poosje mee door. En dan in hoofdstuk 3 en 4 komt hij bij de eigenlijke kern van zijn betoog. Hoofdstuk 3 en 4 is het theologische gedeelte waar hij 7 argumenten aangeeft voor de leer die hij gebracht heeft in Galaten en tegen de leer van deze judaïstische christenen. Of misschien moeten we ze christelijke judaïsten noemen. Ten slotte dan hebben we hoofdstuk 5 en 6 heel erg bekend geworden door de gedeeltes over de vrucht van het vlees en de vrucht van de geest. Dat kun je het morele gedeelte noemen, waarin hij specifiek ingaat op onze wandel als christenen. In Galaten, dus direct aan het begin van Paulus' zendingscarrière, komt hij dus al direct in aanraking met het hoofdprobleem waar hij zijn hele lange carrière mee te maken zou blijven houden. Hij zal zo ongeveer 28 zijn geweest toen hij tot bekering gekomen is. En ongeveer 25 jaar later, 35 jaar later is hij onthoofd. Maar hij heeft na een periode van een kwart eeuw zendingbedrijven nog steeds last van de problemen die hij hier voor het eerst tegenkomt. Altijd weer, door zijn hele carrière. U leest het in het boek Handelingen. Het echoot door al zijn 13 brieven heen. Iedere keer is het weer hetzelfde liedje. Hij gaat eerst naar de Joden. Er zijn er een aantal die het accepteren. Er is een meerderheid die het niet accepteert. En het gevecht gaat uiteindelijk altijd weer over of het genoeg is om Christus aan te nemen, of dat je daarbij ook de wet moet houden en besneden moet worden, zodat je dus eigenlijk niet alleen een christen, maar ook een judaïst wordt. En het is in de Galatenbrief dat Paulus dat te vuur en te zwaard beschrijft in geen onduidelijke termen. Hoofdstuk 3 begint met de bekende woorden: jullie dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd? Nou, dat zijn woorden waarbij je gewoon kunt horen dat dit iemand is die heel erg verontwaardigd is over hoe zijn werk teniet gedaan is. Of nou ja, niet teniet gedaan, maar toch ernstig gehinderd is door mensen die ronduit een dwaalleering brengen. En dat dat niet iets is wat alleen maar bij deze jonge gelovigen in Galatië speelde, maar dat het zelfs problemen opleverde af en toe met Petrus en met Barnabas, dat lezen we in het volgende hoofdstuk. Maar dat is voor een andere keer. Laten we ons beperken tot nu. Hij zei eigenlijk: hoe kunnen jullie er nou toe komen nadat je eindelijk geleerd hebt hoe de vork echt in de steel zit, om je weer terug te laten brengen naar de slavernij waar je uitgekomen bent? Ja, hij heeft het tegen de Galaten een eindje verderop over die armelijke wereldgeesten. Daar komen we te zijner tijd ook wel een keer op terug. Dit is de eerste keer dat Paulus er tegenin gaat. Maar als u nou een brief leest van een jaar of acht later, de tweede Korinthebrief, dan is die zo mogelijk nog feller als hij in de laatste vier hoofdstukken van 2 Korinthe over dezezelfde groep spreekt als die superapostelen die zich voordoen als dienaren van het evangelie, maar in feite dienaren van de duivel zijn. Hij heeft het dus hier helemaal niet meer over: dit zijn mijn broeders uit de Judaïsten. Nee, hij heeft het hier over mensen die willens en wetens de juiste leer verdraaien en als zodanig lijnrecht tegenover hem zich hebben opgesteld. En die problematiek, die moet u eigenlijk bij alles wat u leest in Handelingen en in de brieven van Paulus in gedachten houden. Dit is zijn eeuwige strijdpunt. En persoonlijk geloof ik dat die boodschapper van Satan die gekomen is om hem met vuisten te slaan, die doorn in het vlees, waar hij het over heeft in 2 Korinthe 12, dat dit probleem is. En specifiek de leider van die groep valse apostelen. Er wordt heel wat getheoretiseerd over misschien zijn oogziekte, of misschien dat hij te kampen had met onreine gedachtes, of wat er dan ook over weg gefantaseerd wordt. Het is een veel logischer gegeven dat hele grote probleem in zijn bediening, die eeuwige tegenstand tegen alles wat hij deed, waar weer onkruid werd gezaaid, dat hij dat beschouwt als zijn doorn in het vlees. Maar daar mag u anders over denken. U heeft daar vast wel een goede theologie over ontwikkeld, zo tijdens uw christelijke leven. Nou, dit was een heleboel over de geschiedenis van Paulus en een klein beetje over zijn leerstellingen. Wat er aan leerstellingen in Galaten zit, is zeer de moeite waard, gaan we een andere keer doen. Maar wat heeft dit hoofdstuk, wat we net gelezen hebben, nou ons te zeggen in de 21ste eeuw? Want als je blijft steken waar ik nu gekomen ben, dan heb je er natuurlijk niet zoveel aan. De bedoeling is dat je morgen ook nog een paar dingen hebt om over na te denken. Dus ik wil eventjes stilstaan bij dat punt van: moeten wij wat toevoegen aan onze redding? Zo komen we bij het volgende hoofdstukje. Want met onze mond belijden we. En met ons hart geloven we dat Jezus Christus Heer is en dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Maar hoeveel zit er nog in ons denken dat ons vertelt dat we toch eigenlijk dit moeten doen en eigenlijk dat moeten doen? Dat we onze Bijbel moeten lezen, dat we trouw moeten zijn in de gebeden, dat wij toch regelmatig horen te vasten, dat we onze tiende moeten brengen, dat we moeten evangeliseren, dat we moeten. Want als je die hele lijst van plichten regelmatig hanteert voor jezelf, waarschijnlijk omdat je het zo goed wil doen. Omdat je echt de Heer wil dienen met alles erop en eraan. Maar als deze dingen, als je het een keertje overslaat, En het geeft je die schuldgevoelens. En je hebt het idee dat je dan toch eigenlijk wel een beetje tekortschiet. En je gaat je vervolgens afvragen of dat je redding niet beïnvloedt. Dan ben je aardig op weg om je heil te gaan verwachten van jouw goede christelijke werken, in plaats van het geloof in Jezus Christus dat je rechtvaardigt. En ik denk dat we daar bij stil moeten staan. En ik zeg dit niet als een aanklacht. Want het is niet zo dat als je een keertje niet naar de gemeente gaat, en een keertje niet Bijbel leest, en een keer geen tijd hebt om te bidden, en een keer geen tijd en misschien een keertje geen geld op voor je tiende. Het gaat er niet om dat jij op een afkruislijst kunt bijhouden hoe braaf jij christen geworden bent, of je straks wel wordt toegelaten. Zo zit het niet. Want de genade die God geeft, die verwerven door het geloof in Jezus Christus alleen en niet door onze werken. Ook niet onze christelijke werken. Ook niet omdat wij 25 jaar oudste in een gemeente geweest zijn, Jan. Oudste, hè? Ik bedoel, dat is een prachtig werk, maar dat draagt niet bij aan jouw redding. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, dat weet je wel. Maar zo dikwijls zitten we onszelf op een gigantische manier achter de broek, alsof we iets zouden moeten toevoegen aan onze redding. En dat is wat Paulus hier te vuur en te zwaard bestrijdt. Maar dan ga je je vervolgens afvragen, is er dan een conflict tussen de leer van Paulus en wat Jacobus zegt? Ik bedoel, als Jacobus op een gegeven moment om de hoek komt met zonder werken is je geloof dood, ja, hoe zit het dan? Wie moeten we nou geloven? Heeft Paulus nou gelijk of heeft Jacobus nou gelijk? Heeft u dat al bedacht voor uzelf, hoe dat zit? Ik merk in gesprekken met mensen dat er nog wel eens verwarring over bestaat. Ik heb zelf de nodige verwarring moeten doorspitten om eruit te komen. Ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld ligt. En al helemaal niet dat Paulus en Jacobus elkaar tegen zouden spreken. Dat zou nogal wat mooi zijn. Als het Nieuwe Testament twee wegen, namelijk de ene van geloof en de andere van werken, zou verkondigen. Zo ligt het dus niet. Het is als Jacobus heel erg duidelijk maakt dat het prachtig is om de spraak te spreken, maar dat het ook nog op daden aankomt, dan heeft hij 100% gelijk. Als Paulus aan de andere kant zegt dat je niet gered wordt door werken, maar alleen uit genade, heeft hij ook 100% gelijk. Dus we moeten er goed op letten dat die twee tegenpolen, als ik het zo even mag noemen, dat zijn het eigenlijk niet, en het spanningsveld daartussen ons niet van de wijs gaan brengen. Redding is uit het geloof in Jezus Christus. Voor 100%. Full stop. Maar uit de redding horen werken voor te komen. Het was al zo vroeg als Johannes de Doper, die in Matthäus 3 vers 8 zei, breng dan werken voort die in overeenstemming zijn met je bekering. Laat zien, zegt ook Jacobus, dat je een christen bent. Iemand heeft dus gezegd, wees een getuige. Als het heel niet anders kan, met woorden. Met andere woorden, laat zien wie Christus is door je leven. Wees, zoals Paulus elders zegt, wees een open brief van Christus, die iemand lezen kan die geen Bijbel leest. In veel landen waar we komen, daar hebben mensen geen Bijbels. Of ze willen ze niet, of ze verbranden ze zelfs. En als jij daar bent, dan ben jij de enige Bijbel die ze lezen. Ik denk dat dat is wat Paulus zowel als Jacobus bedoelt. Natuurlijk word je alleen gered door geloof. Maar de werken die voortkomen uit je geloof, die doe je niet als een plicht. Die komen voort uit jouw liefde voor de Heer. Dat is wat je beweegt om zijn woord te lezen. Ik heb het wel eens meer gezegd. Als je verliefd bent en je krijgt een brief van je geliefde. Ja, tegenwoordig doen we niet meer zoveel met brieven natuurlijk. Maar wat zei je, Dirk, een appie? Ja. dan zet je alles aan de kant en je gaat eerst dat ding lezen. En als je vroeger, in mijn tijd, toen ik jong was, als je dan een brief van je geliefde kreeg die 20 kantjes lang was, dan las je niet 3 bladzijden en hield dan op en legde het weg tot 's avonds. Nee, dat moest gelijk geheel gelezen worden, want dat was die liefde, dat was dat enthousiasme. En dan hoor ik mensen die zeggen, ja, ik heb vandaag mijn pericoopje Bijbel gelezen. Dan denk ik, ben je nou zo weinig nieuwsgierig naar die gigantische liefde van God voor jouw leven? En ja, moeten we naar de gemeente? Nee, je moet niet naar de gemeente. Je wil naar de gemeente, want dan kan je samen je geloof beleven en de Heer aanbidden. Moet je 10e geven? Nee, er moet niks. Maar je mag veel meer geven dan 10e. Hoeveel hou je van hem? Dat je die dingen doet, niet omdat ze moeten, maar omdat je wil. Nou, ik denk dat dat is waar Paulus en Jacobus bij elkaar komen. Wij hoeven geen goede werken toe te voegen om tot redding te komen. Ik heb het dan mijn... En dat spreekt altijd tot de verbeelding, want al die Afrikanen zijn natuurlijk zo arm als de kerkratten. En dan zeg ik wel eens tegen ze, stel je nou voor, hè, dat je een fortuin erft van $100 miljoen. En dat kun je in ontvangst nemen op 1 voorwaarde. Dat je nooit van je leven meer gaat proberen om daar iets aan toe te voegen. Dat is de enige beperking. Je krijgt 100 miljoen. Zomaar. Voor niks. Maar op het moment dat jij daar iets aan toevoegt, ben je kwijt. Wie van jullie gaat nog een baantje aannemen als straatveger voor een 10 per dag? Om nog wat geld bij te verdienen terwijl je zo'n fortuin hebt. Nou, op dat moment valt het kwartje natuurlijk. Of de rand, of waar we dan ook zijn op dat moment. En beseffen ze dat het dwaasheid is als je zo'n fortuin hebt om hard te gaan werken voor een paar extra centen. Ik zeg nou, probeer je nou voor te stellen dat dit precies is hoe het zit met je redding. Je redding, dat eeuwige leven wat je gekregen hebt, dat is de grote prijs. Die heb je alleen door Jezus Christus. Maar er is 1 voorwaarde en dat is, voeg er niks aan toe, want dan ben je het kwijt. En dat is letterlijk wat Paulus een eindje verderop zegt in de Galaten. Als je je laat besnijden, zal Christus je geen nut doen. Probeer niet iets van je werken toe te voegen als een voorwaarde voor je redding. Want daarmee raak je het kwijt. Nou, dat is een ernstige les. Bovendien, als je 1 keer begint met te jagen naar toevoegen aan, wanneer is genoeg dan genoeg? Als je denkt dat er zoiets is als een weegschaal, waarop al je goede en al je slechte werken gewogen worden. En je maar beter kan zorgen dat op de dag van je dood de weegschaal met jouw goede werken zwaarder is dan de weegschaal met je slechte werken of je zonde. Dan heb je toch een moeilijk leven. Dat is wat onze moslimvrienden geloven. Nou, dat houdt je in onzekerheid tot de dag van je dood toe. Want ja, je moet maar afwachten wat er gaat gebeuren. Immers, wij aanbidden wie wij kennen, maar zij aanbidden wie ze niet kennen. Dus dat komt dan uiteindelijk bij het volgende hoofdstukje terecht. Waar stellen we nou ons vertrouwen in? We zeggen dat we onze vertrouwen alleen maar in Jezus Christus stellen, maar is dat nou echt zo? Laat me een ander punt noemen. We zeggen dat, Maar hoe zit het nou als het gaat om onze vrije tijdsbesteding en onze ontspanning? Hoeveel hebben wij dan aan Christus alleen? Nou, vindt u misschien een hele gekke vraag, maar het is iets waar ik gewoon zelf mee geconfronteerd ben geraakt. Ik zal u opbiechten, als ik zo al op reis ben, zeker als ik alleen op reis ben en ik heb een hele dag les gegeven, dan vind ik het heerlijk om lekker een hele avond met een gewone, seculiere roman te zitten. Nou, ik denk niet dat daar nou zoveel mis mee is. En ik wil zeker niet op jullie leggen dat je geen roman mag lezen. Ik doe het ook nog steeds hoor. Maar ik ben me op een gegeven moment wel af gaan vragen. Als je nou je hoeveelheid Bijbelstudie op zo'n dag bekijkt en vergelijkt met de hoeveelheid uren die je in zo'n roman stopt, ben je dan wel op de juiste manier bezig? Dat was een vraag. Ik heb me er niet door veroordeeld gevoeld, maar ik begon het me gewoon af te vragen. De volgende vraag was dat ik dacht van, heb ik dat nou echt nodig om na een inspannende dag weer tot ontspanning te komen? Is het zo dat ik die roman moet hebben? Maar als het zo is, wordt die roman dan niet een soort kruk waar ik op steun voor mijn ontspanning? Zou het niet zo kunnen zijn dat het samen zijn met de Heer net zo ontspannend kan zijn? Nou, u vindt het misschien super geestelijk gewauwel. Dat moet u zelf weten. Ik vertel het alleen maar van mezelf. Wat hebben we zo al nodig om tot ontspanning te komen? Ik trek het even wat breder. Voor mij was het die roman. Voor een ander is het misschien een glas wijn 's avonds, die er misschien dan 2 worden of 3. Voor weer een ander is het de avond lang bij de tv doorbrengen. Voor nog een ander is het je sigaretjes roken. En dan zijn er natuurlijk ook nog heel wat die hun sigaretjes roken en hun wijntje drinken bij de tv. De hele avond. Als dat nou jouw vrije tijdsbesteding is, moet je je 2 dingen afvragen. Punt 1. Waar heb je je nou die hele avond mee gevoed? Ben je echt tot ontspanning gekomen? En wordt het geen tijd om dat deel van je dag ook eens bij Christus onder te brengen? Nou, ik ben daarmee gaan experimenteren. En ik ben tot de conclusie gekomen dat als ik dat soort dingen achterwege laat, dat ik met heel andere gedachtes de volgende morgen wakker word dan wanneer ik in een spannende roman gezeten heb. En nogmaals, ik veroordeel dat helemaal niet. Ik lees nog steeds spannende romans. Ja, dus begrijp me goed, ik probeer hier geen dingen moeilijker te maken. Maar ik heb wel ontdekt, als ik mijn laatste stuk van de avond echt met de Heer doorbreng, door goede dingen te lezen, door een tijd van gebed te hebben, dan slaap ik beter, ik ontspan me goed. Ik word uitgeruster wakker. Ik heb een veel kortere afstand af te leggen naar het begin van mijn stille tijd de volgende morgen. Nou, als je dat soort dingen nou opmerkt, dan moet je dus op een gegeven moment zeggen, nou goed, dan moet je dus kiezen. Je weet wat het een teweeg brengt, je weet wat het ander teweeg brengt. Het is heel erg een kwestie van geestelijk dieet. Er was in Amerika op een gegeven moment een experiment van een man die dat werd op de televisie verslagen, die een experiment ging houden dat hij 30 dagen lang zou die alleen fast food nemen. 'S morgens naar McDonald's, 's middags naar Steers, 's avonds naar Wimpy. Bij wijze van spreken. Het trieste van het verhaal is dat hij nooit in zijn 30 dagen gekomen is. Want na 22 dagen was hij zo ziek dat hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis. En het had weinig gescheeld of hij had het niet overleefd. Is een hamburger slecht? Nee. Er gaat niemand dood van zo af en toe een hamburger eten. Maar is dat nou alles is wat je neemt? Dat brengt me dus op het punt van, hoe zit het nou met je geestelijke dieet? Wat is het dat je gewoonlijk tot je neemt? Want dat is wat jouw geestelijke gezondheid bepaalt. zowel ten goede als ten slechte. En ik zal eerlijk zeggen, kan ik makkelijk zeggen nou ze er niet bij is, dat ik zo af en toe wel eens een beetje verveeld was als mijn vrouw voor de zoveelste keer over gezond eten begon. Want ik zei altijd, ja, maar wat jij gezond vindt, dat vind ik niet lekker. Ik dacht altijd het gezonde niet lekker ongeveer synoniem was. Nou, inmiddels ben ik daar ook wel, ik bedoel, 36 jaar huwelijk geeft je natuurlijk wel een zekere ontvankelijkheid voor de wijsheid van je partner. Maar het is gewoon een uitgemaakte zaak dat wat je eet bepaalt je gezondheid. Misschien niet voor 100%, maar wel voor een groot deel. Nou, dat is geestelijk niet anders. Denk daar gewoon eens over na als je bepaalt voor je vrije tijd hoe je die gaat invullen. Oh ja, en ik studeer ook nog steeds orgel hoor. Dat is ook zo'n nutteloze bezigheid die ik gewoon leuk vind om te doen. En 2 keer per maand, nou daar kom ik niet eens aan, maar probeer ik toch echt een middag orgel te gaan studeren. Gewoon voor de lol. Is dat verkeerd? Helemaal niet. Net zo min verkeerd als die ene hamburger in de maand. Maar maak er geen dagelijkse gewoonte van, waarbij een hobby een eigen leven gaat leiden en uiteindelijk een afgod wordt. Want daar moet je mee oppassen. Waar ben ik eigenlijk gebleven? Ja, een paar vragen natuurlijk. Als je als er moeilijke tijden komen, is dan jouw eerste reactie eentje van geloof? Of is het vrees? Als er onzekerheden komen over je gezondheid of over je werk, reageer je dan in vrede of in paniek? Wat is je eerste reactie op een probleem? Is het gebed of is het een menselijke hulpvraag? Paulus schrijft in Galaten 1 dat het God behaagde op een bepaald tijdstip om zijn zoon in hem te laten wonen. De openbaring van God in jouw leven. Hoe ziet dat eruit? Hoeveel ruimte geef je eraan? Paulus was gekozen om een man van God te worden en, zoals hij later concludeert, al vanaf de moederschoot. Met andere woorden, hij is dus wel een heel aantal jaren, geeft hij nu toe, behoorlijk verkeerd bezig geweest. Nou, gelukkig is dat allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. Maar dat geldt voor ieder van jullie ook. Je bent ook een uitverkorene van God vanaf de moederschoot met niet langer in achtneming van je oude leven. Maar hoe ontwikkel je nou dat zoonschap in jou? Hoe ontwikkel je die relatie? Ik hoor het nog wel eens van mensen van, ja, maar God is zo ver weg en mijn gebeden, ik kan bidden wat ik wil, het komt niet verder dan het plafond. Dan moet je je toch eens afvragen, is dat zijn fout? Of zou het te maken kunnen hebben met jouw andere liefdes? Op het moment dat ik die liefdesbrief krijg, denk ik aan niemand anders dan aan degene op wie ik verliefd ben en die verliefd is op mij. Maar op een gegeven moment, als het huwelijk voortgaat en voortgaat en voortgaat, en die eerste hitte wat is afgenomen, en je mensen leert kennen die toch ook wel aardig zijn, hoe ga je daar dan mee om? Is het voor jou een uitgemaakte zaak dat je alleen maar bij die ene hoort en dus naar geen andere kijkt? En hoe zit dat dan in je geestelijk leven? Is hij echt je enige liefde? Of heb je er nog een heel aantal geliefden bij? Een ander punt wat daar heel erg nauw aan gerelateerd is, is stilte nog toegestaan in jouw leven? Ik zie bijna nooit anders mensen die aan het wandelen zijn met oortjes in, of die in de trein zitten, Met een smartphone. Ja, dat ding is misschien wel stil, maar hij vraagt wel je aandacht. Dus voor je gedachten is die niet bepaald stil. Hoe zit het met de constante muziek die we moeten horen? Wat voor invloed heeft dat machientje in ons leven? Probeer eens te zitten in een wachtkamer van een dokter. Zie je ooit iemand met zijn andere armen over elkaar zitten? Waarschijnlijk de 70-plus generatie die niet met die dingen om kunnen gaan. Maar alle anderen die zitten met dat ding. En je kan de oma's er precies uitpikken. Op het moment dat ze beginnen te glimlachen, dan zitten ze naar hun kleinkinderen te kijken. Ja, ik heb er één in huis, vandaar dat ik dat weet. Probeer deze te onthouden. De God van de eeuwigheid, die buiten de tijd staat, heeft alle tijd om op jou te wachten totdat je luistert. Vraag is, kun jij wachten totdat hij spreekt? Ik vond het zo leuk dat Gert dat had over dat briefje in de hemel, uit de hemel vanmorgen. Want hoe vaak zeggen we dat niet? Ik moet een beslissing nemen. Ik weet niet wat ik doen moet. Ik wou dat ik maar een briefje uit de hemel kreeg. Maar Paulus heeft een veel betere oplossing. Wij hebben de gezindheid van Christus. Wat staat er in het Engels? We have the mind of Christ. Wij hebben leren denken zoals hij. Nou, op het moment dat je weer eens niet weet wat voor beslissing je nemen moet, dan blijkt dat er nog wel het een en ander mankeert aan het kennen van de gedachten van Christus. En dat brengt me bij het laatste hoofdstukje. Hebben wij inderdaad, zijn we van die brave gelovigen, of willen we meer dan dat en zoeken we ons uit te strekken naar vriendschap met God? Is er vriendschap met God? Of leidt onze handelwijze ertoe dat het eigenlijk vijandschap is? Jezus vertelde zijn discipelen dat hij ze vrienden noemen. Dat weet u, hè? Ik heb u vrienden genoemd. Nou, dat is goed nieuws. Maar ik merk dat het voor sommige mensen helemaal geen goed nieuws is. Voor sommige mensen is dat bedreigend. Hoe zit dat met jou? Vind je het heerlijk om een vriend van Christus te zijn? En in alles je best te doen? En je ervoor in te zetten. Om te doen waarvan je weet dat hij dat graag ziet. Of betekent dat zoveel van, heer, kom niet te dichtbij. Want ik heb eigenlijk te veel nog wat het daglicht niet kan verdragen. Dus de volgende vraag is, als je zijn discipel bent, wil je eigenlijk wel zijn vriend zijn? Of is het voor jou meer comfortabel om een vriend van de wereld te zijn? Maar ja, Jacobus zegt er niet zulke leuke dingen over. Die zegt gewoon dat vriendschap met de wereld vijandschap met God is. En helaas is dat wat ik in de jongere generatie meer en meer zie, waar de Bijbel niet langer de norm is voor de hele samenleving, maar waar de cultuur de norm wordt en waar allerlei cultuuruitingen worden verheven boven de autoriteit van de Bijbel. Ik zal hier geen dingen over noemen, ik denk dat iedereen wel weet wat ik hier bedoel. Dus als je nou eerlijk naar je leven kijkt, waar ligt dan je ware loyaliteit? En als dat een schokkende conclusie is, dan ben ik blij. Want dan betekent het dat je je nog aan laat spreken. Als je daarop met onverschilligheid reageert, dan ben je verder weg. En dan wordt het echt hoog tijd om een drastische omkeer te maken. Want de spraak spreken redt je niet. Niet wie zegt Heer, Heer, maar wie doet de wil van mijn hemelse Vader. Weet u nog? Jezus is zo griezelig, bot, radicaal. Dat bepaalde dingen die hij gezegd heeft, die verdragen we gewoon niet meer. En daar moeten we goed mee uitkijken. Als je nou vanmorgen iets ontdekt hebt, waarvan je weet dat je je er vanaf moet keren, doe dat dan. Ik las laatst een verhaal van iemand die heel veel kennis van geschiedenis had en ook veel inzicht in kunst en in waardevolle spullen. En die ontdekte in een oud huis een zakje met 22 gouden munten uit de tijd van de burgeroorlog in Amerika. En die wist, dat zakje dat is miljoenen waard. Maar als ik dat zakje wil hebben, dan moet ik het huis met zijn boedel kopen. Dat kost me $95.000 en dat heb ik niet. Wat denk je dat hij deed? Hij verkocht zijn huis. Hij ruilde zijn verzekeringspolis in. Hij verkocht zijn auto. En uiteindelijk zag hij kans om met zijn $95.000 over de brug te komen. En korte tijd later was hij miljonair. Probeer je schamele bezittingen niet vast te houden als je een gigantisch kapitaal kunt winnen. Laat je niet knechten door armelijke wereldgeesten. Als je die ongelooflijke prijs van de aanwezigheid van Christus ermee wint. En dat heeft niks met geestelijkheid te maken. Het heeft alles te maken met slimheid. Niemand die zijn hersens gebruikt zal vasthouden aan schamelijke bezittingen als hij door die los te laten een kapitaal kan winnen. Denk erover na. Ik hoop dat het u niet al te zwaar op de maag ligt. Zullen we bidden? Vader, dank u dat u zelfs uw eigen zoon niet gespaard hebt om ons zondaars te redden. Heren, dat als u dat gedaan heeft, wij met hem ook alle dingen zullen erven. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons helpt om al die dingen aan de kant te gooien die ons afhouden van een juiste relatie met Christus. Ik wil u bidden, Heer, dat u alle tijden, alle gelegenheden, alle onderdelen van ons leven in uw hand neemt en doorlicht. Dat u ons laat zien wat voor schamelijke dingen we op te geven hebben om de veel grotere rijkdom van uw zegen te winnen. Ik bid u dat u die openbaring geeft op een nieuwe manier aan ieder van ons deze week. In de naam van Jezus. Amen.